Vanmiddag is de schriftlezing uit het Nieuwe Testament en wel uit Johannes 15, vers 1 tot en met 8.
Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft. Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert ze en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn.
Deze dienst waarin ambtsdragers opnieuw worden bevestigd, het zij in het ambt van ouderling, het zij in het ambt van diaken, wordt Gods woord verkondigd vanuit Johannes 15. Kern van dit gedeelte, dat de schriftlezing was vanmiddag 1 tot en met 8, zijn de laatste woorden van vers 5. Waar Christus zegt tegen zijn discipelen, want zonder mij kunt gij niets doen. Zonder mij kunt gij niets doen. Toen ik de vraag kreeg, gemeente, om in deze dienst ook ambtsdragers te bevestigen, moest ik direct denken aan een frase die in de achterliggende jaren dat ik in uw midden mocht dienen en ook deel mocht uitmaken van uw kerkraad, regelmatig terugkwam in de consistoriegebeden. Meerdere broeders die de gemeente mogen dienen, pleiten in de gebeden in de consistorie op deze woorden, dat de Heer het zelf heeft gezegd, zonder u kunnen wij niets doen. En dat is de reden waarom vanmiddag in deze dienst ook deze woorden centraal staan, wanneer broeders opnieuw worden bevestigd in het ambt van ouderling of diaak. Het thema waaronder deze woorden vanmiddag worden verkondigd is Christus de ware wijnstok. Drie lijnen vanuit dit gedeelte dat we samen hebben gelezen. We letten op de wijnstok, we letten op de ranken en we letten op de vruchten. En bij elk punt komen die woorden zonder mij kunt gij niets doen terug. Dus de wijnstok, de ranken en de vruchten. Onder ons zijn er verschillende die thuis in de tuin een druivenplant hebben staan. Het zei dat hij er al stond toen u het huis kocht. Het zei dat hij gekocht is naar aanleiding van de trouwtekst waarmee je huwelijk kerkelijk werd bevestigd. Het zei dat je die druivenplant cadeau kreeg op je trouwdag of kort daarna. En ook op het adres waar we vandaag tussen de diensten overbleven, keek ik naar buiten en stond tegen de muur van de schuur een druivenstruik. Prachtige plant. Een snelgroeier, als je hem niet goed onderhoudt, niet goed verzorgt, overwoekert een druivenplant je hele tuin. Het slingert alle kanten op. Wat maakt die plant nou zo mooi? Niet alleen de prachtige bladeren die in het voorjaar heel snel tevoorschijn komen. En niet alleen die prachtige druiventrossen, zeker als ze paars beginnen te kleuren in het najaar. Maar ook de plant zelf, die knoestige stam, die soms, zo zeggen we dat dan, mooi van lelijkheid is. En die meteen ook in het oog valt als die op een zichtbare plaats in de zon staat in je tuin. En je ziet hem zo slingeren rondom een paal waarin hij is vastgebonden of tegen de muur omhoog begint te klimmen. Prachtige plant. Een plant wat niet alleen veel voorkomt in onze tuinen, maar wat ook veel voorkomt in het land van de Bijbel in Israël. Toen ook in Jezus' dag. Op het platteland in de streek waar Jezus is opgegroeid en waar hij de meeste keren het woord van God heeft verkondigd, in het noorden van Israël, in Galilea, waar de bergen zijn en waar ook wijngaarden zijn aangelegd. Maar ook in de stad Jeruzalem, waar hij op dit moment is, wanneer we vanmiddag luisteren naar de woorden die de zaligmaker spreekt. Ik ben de ware wijnstok. Al klinken die woorden dan in een stad, de hoofdstad van Israël, plaats waar Jezus met zijn discipelen nu bijeen vergaderd is, ook daar, in die stad, toen, maar ook nu, misschien bent u wel eens in Jeruzalem geweest, ook in de oude stad, en dan kan het zomaar gebeuren dat je ook daar tegen de muur een druivenstruik ziet groeien, een wijnplant. Het typeert ook de zaligmaker. Om voorbeelden te gebruiken die hij direct ontleent aan zijn omgeving, of die passen gewoon in het dagelijks leven van alle dag. Het typeert ook de zogenaamde ik ben uitspraken. 7 ik ben uitspraken die het Johannes-evangelie ook onderscheidt van de andere 3 evangelieën, waar die zogenaamde ik ben uitspraken niet zijn opgetekend door een van de evangelisten. Hele eenvoudige voorbeelden. Ik ben de deur. Nou, wij kwamen vanmiddag allemaal door de deur. Klapdeuren. Als de deur op slot is, sta je voor een gesloten deur. En als je de sleutel niet open hebt, moet een ander die voor je open doen. Ik ben het brood. Ik denk dat ik dat wel zo kan zeggen, dat we vandaag allemaal wel brood hebben gegeten. Ik ben het licht. Nou, als het licht hier uitvalt op dit moment, hebben we een probleem. En in het land van de Bijbel wordt het vroeg donker. Om 8:30 is alles in het duister gehuld. Als je dan in Jezus' dagen, waarin geen straatlantaarn nog aan de weg staat, geen licht hebt, dan word je gedwongen om maar pure armoede al naar bed te gaan. Ik ben de weg. Ik ben de weg. Het zijn dus ook allemaal voorbeelden die niet alleen daar kracht hadden, bijna 2000 jaar geleden, maar ook hier, in 2024. Niet alleen in het land van de Bijbel, in Israël, ver weg hier vandaan, maar ook in deze lage landen. Het zijn voorbeelden die de Heer Jezus gebruikt, die de tijd overstijgen. Toen en nu hebben ze nog steeds dezelfde zeggingskracht. Het zijn ook voorbeelden die iedereen kan begrijpen. Kinderen, jongeren en ouderen. En dat ontroert me altijd, gemeente. Dat de zaligmaker zich bedient van hele eenvoudige voorbeelden. Waarom doet de Heer Jezus dat? Omdat hij het in die voorbeelden maar één doel voor ogen heeft, namelijk jong en oud vangen in het net van het evangelie. Juist in de eenvoud van de voorbeelden tekent zich de bewogenheid van God ten voeten uit. Ik geef het u direct toe dat er in de Bijbel ook moeilijke gedeelten staan, ook sommige preken van de zaligmaker zijn moeilijk om te kunnen begrijpen. Woorden die ons soms dwingen om stil te worden, om er rustig over na te denken. En als ik alleen maar blijf in het evangelie van Johannes, denk ik aan het zogenaamde hoge priesterlijke gebed, Johannes 17. Maar ook andere passages in de schrift in het Oude en Nieuwe Testament, die moeilijk zijn. Moeilijk om te lezen en te begrijpen. Moeilijk om te bepreken, ook al heb je als prediker het idee dat je begrijpt wat er staat, dan wil dat nog niet zeggen dat je meteen in staat bent om dat eenvoudig uit te leggen. En er zijn ook gedeelten in de schrift waarvan ik zomaar vermoed dat ik daar nooit uit zal preken, omdat ik waarschijnlijk nooit de diepte en de breedte van die hoofdstukken zou kunnen begrijpen. Daar hoeven we ons niet voor te schamen, gemeente, dat we sommige momenten in de schriften, als we dat lezen, dat we dan tegen onszelf of tegen een ander zeggen, dit vind ik veel te moeilijk. We voelen ons en we weten ons dan thuis in het gezelschap van een van Jezus' leerlingen, namelijk Petrus, die diezelfde opmerking ook plaatst ergens in de marge, in de zijlijn van een van zijn brieven. Als hij het heeft over de brieven van Paulus, die hij aan de ene kant aanbeveelt bij de gemeente waar hij heeft gediend en waar Paulus nog nooit is geweest, maar blijkbaar hadden die brieven in de dagen van Petrus toen al zoveel gezag dat ze aanbevolen werden om ook te lezen tijdens de samenkomsten. Petrus haast zich dan ook meteen te zeggen dat hij soms van die brieven, sommige brieven ook wel moeilijk vindt om te begrijpen. Wel, als een van Jezus' eigen leerlingen die 3 jaar, 3,5 jaar gezeten heeft aan de voeten van de zaligmaker, sommige gedeelten van de schrift moeilijk vindt om te begrijpen, dan hoeven we ons niet dom te voelen om datzelfde tegen elkaar of tegen jezelf te zeggen. Inderdaad. Waarom de Heere dan die moeilijke gedeelten in zijn woord heeft opgenomen, wel niet voor slimme mensen, maar om ons ootmoedig te maken. Leerling te maken bij hem. Om ons ook het besef te geven dat we het nooit in de grip kunnen krijgen, greep erop kunnen krijgen. Maar dat we al lezend de schrift regelmatig, en ik zeg het met eerbied, onze vinger moeten opsteken en tegen de Heer moeten zeggen, Heer, ik begrijp eigenlijk niet wat ik lees. Soms, en ik zeg het voorzichtig, moet je ook eerst wat meemaken in je leven. Voordat je bepaalde gedeelten van de Bijbel met je hart begrijpt. Maar dat geldt niet voor het voorbeeld wat de Heer Jezus hier gebruikt. Het is een alledaags voorbeeld. Ik stel me dat ook gewoon maar voor dat de Heer Jezus dat voorbeeld binnenskamers. Hij bevindt zich op dit moment in een van de opperzalen in Jeruzalem dat voorbeeld gebruikt. Voor hem staat de paaschamaaltijd aangericht, waar ook op de druivensap wijn staat opgediend. En aan de muur van dat gebouw klimt misschien ook wel langzaam maar zeker en onder het genot van de zon zo'n druivenstruik omhoog. Maar het is ook een bekend voorbeeld als het gaat om het land waarin de Heer Jezus op dat moment bevindt. De mensen in Jezus' dagen dachten bij de druivenstruik, de wijnstok, ook meteen aan hun eigen land, aan Israël. Het was ook een nationaal symbool voor Israël. Zoals wij dat ook hebben op ons muntgeld, waar nationale symbolen staan op afgedrukt. Bijvoorbeeld de leeuw, het symbool van ons land. Zo had men in Jezus' dagen op het muntgeld ook symbolen afgedrukt. En een van de meest populaire symbolen was de wijnstok. Beelden het land van de Bijbel uit. Uitgerekend de wijnstok. Mensen wisten dan, dit muntgeld wat ik nu in mijn hand heb, dat komt uit Israël. Het hoort bij dat land. Zoals bij Libanon de zeder hoorde, die beroemde boom die groeit op de bergen van Libanon, zo hoort bij Israël in Jezus' dagen de wijnstok. Dat beeld is niet uit de lucht gegrepen, zomaar willekeurig gekozen, omdat de wijnstok nou veel voorkomt in het land van de Bijbel. Het heeft ook alles te maken met de Bijbelse achtergrond van het beeld van de wijnstok. Het is de Heere zelf die zijn volk Israël vaak vergelijkt met de wijnstok. En op allerlei plaatsen in het Oude Testament komt dat beeld terug. Eén van die plaatsen hebben we vanmiddag samen met elkaar gezongen, Psalm 80. De Heere vergelijkt zijn volk met een wijnstok die hij uit Egypte heeft uitgehaald en geplant heeft op een vruchtbaar stuk grond, het beloofde land Kanaan, met maar één doel voor ogen, namelijk dat die wijnstok veel vrucht gaat dragen. Op allerlei plaatsen in het Oude Testament, in de psalmen, in de boeken van Mozes en in de profeten komt dat beeld van de wijnstok terug. Ik ga niet vanmiddag al die plaatsen met u langs om dat ook te laten zien hoe zich daar dat in de schrift uitgewerkt wordt. Maar ik wil wel één belangrijk moment in het Oude Testament ook een beroemd hoofdstuk naar voren halen. En dat is Jesaja 5, het lied van de wijngaard. Een beroemd hoofdstuk, omdat dat, voor zover ik weet, de enige plaats is waar niet een engel of een mens, maar waar God zingt. God zingt. Hij zingt een liefdeslied. Voor zijn beminde. We weten dat God spreekt. We weten dat God zwijgt. Dat hij fluistert in de stilte van een zachte wind. Dat hij dondert in het onweer. Psalm 29, de stem van de Heere rolt over de wateren. Maar voor zover ik dat kan overzien, gemeente, is Jesaja 5 de enige plaats waar God zingt. Het wordt ook ingeleid met de woorden, nu zal ik met een hoofdletter voor mijn beminde een lied zingen. En in dat liefdeslied wat God dan zingt voor zijn beminde, en zijn beminde is het volk Israël, gebruikt de Heer het beeld van de wijnstok. Hij bezingt hoe hij voor Israël een vruchtbare grond heeft uitgekozen. Hij is eerst de grond gaan controleren, inspecteren, is dit de juiste keus? Ligt deze berghelling op een plek waar zo lang mogelijk overdag de zon overheen staat te schijnen, zodat die druivenstok die ik hier wil gaan planten ook zo lang mogelijk kan genieten van die levensverwekkende, levenskrachtige stralen van de zon? Is de bodemgesteldheid van deze plaats ook zo geschikt dat hij hier kan planten, zodat die wortel ook een weg vinden in de bodem en allerlei sappen en mineralen ook aan de bodem weten te onttrekken, zodat die plant krachtig wordt, sterk wordt en veel vrucht gaat dragen? Als een echte kenner, als een landman, is de Heere op zoek gegaan naar de meest geschikte plek voor zijn wijnstok. En als hij die plaats heeft gevonden, zo bezingt God in dat lied dan, trekt hij een hoge muur rondom die wijngaard, om die wijngaard te beschermen. En ergens op een uitgeplezen plaats, op een hoek van de wijngaard, bouwt de Heere een toren op, zodat hij het overzicht heeft over de wijngaard, maar ook om de omgeving rondom die wijngaard in de gaten te houden en te voorkomen dat het wild gedierte die wijngaard gaat omwoelen, of dat de vijand zal komen om die wijngaard leeg te plunderen. En de Heere bezingt ook in dat lied hoe hij gelijktijdig met het planten van die wijnstok alvast een dorskuip heeft aangelegd. Stenen, nou laat ik het maar voor de kinderen zo uitleggen, een soort zwembad, laag. Waar in de oogsttijd, in het najaar, de druiventossen allemaal in worden gegooid. En waar de mensen met hun blote voeten dan doorheen gaan lopen om die druiventossen te persen. Het sap wordt dan opgevangen in vaten en dat wat achterblijft, de draf, wordt op een gegeven moment eruit gehaald en weggedaan in de wijngaard. Dat dient dan nergens meer voor. Let u erop dat die perskuip aangelegd wordt gelijktijdig met de wijnstok. En voordat een wijnstok vruchten gaat dragen, daar gaan we al een paar jaar overheen. De plant moet eens groter en sterker worden. Maar deze landman is ervan overtuigd, niet dat hij een keer zal oogsten, maar dat hij veel zal oogsten. Hij is overtuigd van zichzelf, zelfverzekerd. Het is een echte vakman. Hij heeft met zorg de keus gemaakt uit alle andere volken en zijn oog viel op Israël als het meest vruchtbare volk in Gods oog. Zijn oog ging over deze ganse aarde en alleen die streek, daar waar hij het volk bracht, was in Gods oog de meest geschikte plaats om zoveel mogelijk vruchten te dragen. En dan hebben we het ook nog niet eens gehad over de zorg, de kennis, de inzicht van deze wijngaardenier. Wel, al luisterend naar dat liefdeslied verwacht je niet anders dan dat het slotakkoord van Jesaja 5 eindigt in een prachtig loflied op Gods werk en op Gods daden. Hoe hij zijn volk Israël vertroeteld heeft als een kind en het volk ook veel vruchten zal dragen. Maar dan komt er een soort anticlimax in dat lied. In de oogsttijd gaat de grote wijngaardenier door de wijngaard Israël. Hij schuift de bladeren opzij. en hij ziet niks, dan was dat nog maar waar. Dan kon de wijngaardenier tegen zichzelf of tegen zijn knechten zeggen, we zijn te vroeg. We moeten nog even geduld hebben. Er moet nog een jaar overheen. We moeten nog extra zorg besteden aan de wijngaard. Maar volgend jaar, dan zullen we de eerste vruchten zien. Nee, als deze wijngaardenier door de wijngaard Israël gaat en de bladeren opzij schuift, zo bezinkt de Heere dat, dan slaat de walm van rottende vrucht hem al in het gezicht. Eén grote stank rijst op uit de wijngaard van Israël. En dan weet je als wijngaard er niet genoeg. Je hoeft niet nog een jaar te wachten. Want vanaf de wortel tot en met de druiventrossen deugt de plant niet. En daarom eindigt dat lied ook met die vragen, retorische vragen, vraag waarin het antwoord al ligt opgesloten. Wat moet ik nu nog met mijn wijngaard doen? Ik zal komen en het uitroeien. Lieve gemeente, mag ik zomaar eens een vraag op de man afstellen? Als de Heer nou vanavond of vanmiddag de bladeren van je leven even opzij schuift, wat treft hij daar dan aan? Veel vrucht? Groeiend op de akker van de praktijk van de godzaligheid. Of stinkt je leven? De Bijbel laat geen ruimte voor een derde keus. Wij zien de bladeren van elkaar. Maar God schuift opzij. En wat treft hij dan aan? En tegen de achtergrond van dat ontstellende lied, dat ontluisterende lied, wat zal ik dan met mijn wijn gaan doen? Klinkt in het Nieuwe Testament, ik ben de ware wijnstok. Zetten we even een klein streepje onder dat woord waar. Jezus zegt niet ik ben een wijnstok of ik ben de wijnstok. Maar dat woordje waar in Johannes 15 staat tegenover verdorven in Jesaja 5. Ik ben. De ware wijnstok. Met andere woorden, ik ben op de plaats waar eerst die andere wijnstok stond, Israël, door God geplant. En op de plaats waar eerst die plant stond, Israël, sta ik nu. Dat is de ware wijnstok. En mijn vader is nog steeds de landman, dezelfde landman van toen in Jesaja 5, is de landman in Johannes 15. En in die ware wijnstok zitten alle ranken. De wortel is dus goed. Dat is Christus. De wijnstok is onvergelijkbaar. Dat is Christus. De sappen door de stam zijn de levenssappen die in Christus zijn. Het verschil zit hem in de ranken. En toch, gemeente, nu maken we de stap naar het tweede punt. Toch moeten we niet meteen naar het verschil gaan kijken. Wij zijn dat geneigd om te doen, ook zeker hier in Johannes 15. Ranken die wel vrucht dragen en de ranken die geen vrucht dragen. Maar dan gaan we eigenlijk in één stap over een belangrijk punt heen, wat Jezus in zijn onderwijs hier wil maken. Hij wijst niet in de eerste plaats op het verschil ranken met vrucht of ranken zonder vrucht, maar hij wijst in de eerste plaats op de overeenkomst. En daarmee komt dat beeld van die ware wijnstok ook in één keer in het midden van onze gemeente te staan. Uitgaande van de gelijkenis van vanmiddag, Johannes 15, mogen we zeggen dat elk lid van de gemeente een rank in de wijnstok van Christus is. Elk lid. In de wijnstok. Mag ik zo eens op de overeenkomsten spreken, gemeente, die we met elkaar delen, ondanks alle verschillen die we hebben. Elk mens is uniek en dat maakt het verschil. Maar er zijn ook heel veel overeenkomsten. Voor de meesten onder ons geldt dat we van kinds af aan, ik stipte dat vanmorgen al met de doopdienst aan, bidden hebben geleerd op de schoot van onze moeder, die kinderstoel aan tafel. En toen je nog maar in je wieg lag, boog daar je moeder, vader, pleegmoeder of pleegvader over je heen. En van kinds af aan leerden we bidden. Tweede overeenkomst. Dat ligt in het verlengde. Van kinds af aan zijn de meesten van ons opgegroeid bij de Bijbel. Bijna iedereen die hoort tot de gemeente van Sliedrecht-Bethel draagt het teken en zegel van het genadeverbond. Derde overeenkomst. De meesten van ons kwamen op 3-4-jarige leeftijd hier in de kerkbuurt binnen in het oude kerkgebouw waar de hand van je vader of moeder en nam een plaats ergens in de kerk beneden of toen nog op een van de 3 galerijen boven. Weer een overeenkomst. Een groot deel van de gemeente ging naar de Johannes Calvijnschool, waar de Bijbel elke dag open gaat, gebeden wordt. Er zijn onder ons kinderen die gezeten hebben op de akker, waar ook de schrift open gaat en de meester of de juffrouw vertelt, weer een overeenkomst. Je ging naar de catechisatie of je gaat naar de catechisatie, weer een overeenkomst. Je zit op zondag onder de verkondiging van het woord, weer een overeenkomst. Ik ben ondertussen de tel kwijtgeraakt, gemeente, als het gaat om de overeenkomst. Ouderlingen en diakenen komen bij je op huisbezoek, weer een overeenkomst. Predikanten in de loop van de jaren heeft u zien komen en zien gaan. Weer een overeenkomst. En ondanks de verschillende accenten die elke predikant met zich meebrengt en met zich meeneemt, lag het woord van God, deze Bijbel, open in de oude kerk en nu hier in de nieuwe kerk. Weer een overeenkomst. En waar zijn nu de vruchten? Kijk, konden we in Jesaja 5 nog tegen elkaar zeggen, het zit hem in die plant, die deugt niet. Dat kunnen we in Johannes 15 niet meer zeggen, want die plant, de wijnstok, is Christus. Waar zijn de vruchten? Vruchten van wedergeboorte. Van waarachtige bekering. Van het ware geloof. Weet u hoe krachtig een druivenstruik is? Dat heb ik niet van mezelf. Maar een hovenier elders vertelde me dat een keer. Hij was nog maar net begonnen als hovenier. En hij moest een druivenstruik snoeien bij een klant. Hij deed dat alleen op het verkeerde moment in het seizoen. Ik kwam mij achter toen hij de druivenstruik had gesnoeid. Takken eraf, ranken. En lopend het seizoen ging hij die druivenstruik eens in de gaten houden. En elke keer als hij bij die plant keek, waar takken waren weggesnoeid, zag hij alleen maar druppelen zo eruit vallen. Allemaal levenszap. Ik vond dat een prachtig beeld, gemeente. Betekent dat ook niet de volheid, de algenoegzaamheid in de wijnstok die Christus heeft? Levenszappen, overvloeiende genade, bron van zegeningen, die maar door blijft druppelen. Ook vandaag op deze zondag in de gemeente van Sliedrecht-Bethel. Aan de zaligmaker ligt het niet. Als je vanmiddag al luisteren tegen jezelf moet zeggen, eerlijk gezegd, is er veel blad, veel ranken, maar geen vrucht. Wat is dat niet alleen aangrijpend geweest? Maar weet u wat nou zo erg is? Het hoeft niet. Deze wijnstok die Christus is, is erop uit dat je leven vruchten gaat dragen. En let er eens op hoe hij dat zo benadrukt. Hier in Johannes 15 voortdurend zegt hij het, blijf in mij, ik in u. Wat is dat dan precies, vruchten gaan dragen? De Heer Jezus gebruikt daarvoor het beeld van snoeien, om vruchten te dragen. Alleen in de weg van het snoeien gaan ranken ook vruchten dragen. En snoeien, dat betekent dat de grote landman, de vader van de zaligmaker, die de landman hier is in Johannes 15, een snoeimes gebruikt. Om takken en bladeren weg te halen, zodat die wijnstok steeds meer en meer ook kan profiteren van de zon. En ranken waar hij die eerste loten aan ziet ontstaan, ook niet meer verborgen blijven achter dat blad, zodat die druiventrosjes klein blijven, maar op een moment als dat blad wordt weggesnoeid, ook die druiventrosjes in één keer in het volle zonlicht komen te staan, een kans krijgen om zich verder te ontwikkelen, door te groeien tot druiventrossen. Nu beschikt de grote landman hier in Johannes 15 over verschillende middelen, snoeimes. Ik noemde zomaar willekeurig een paar, ik denk aan het snoeimes van beproeving. Ik denk aan het snoeimes van zegeningen. Ik denk aan het snoeimes van een gezin, een familie waarin kinderen opgroeien in het midden van Godvrezende mensen en ze van kinds af aan, van huis af aan, ook vertrouwd raken met de Heer en zijn dienst. En onderschat niet hoeveel invloed dat kan hebben op het leven van een kind. Maar laten we vanmiddag ook omwille van de tijd dicht bij de tekst blijven. De Heer Jezus benoemt hier in deze gelijkenis, ik ben de ware wijnstok, 3 verschillende snoeimissen. 2 liggen zo voor het oprapen en voor de derde moeten we even een stap naar achteren doen om dat derde snoeimes ook te ontdekken hier in de gelijkenis. Maar het eerste snoeimes wat de zaligmaker benoemt is het woord. Hij zegt het tegen zijn discipelen aan wie hij deze gelijkenis, ik ben de ware wijnstok, vertelt. En hij bindt hen ook als het ware op het hart om bij het woord dat ze gehoord hebben in de eerste versen van Johannes 15 te blijven. En met die uitdrukking, het woord dat u gehoord hebt, verwijst de Heer Jezus niet naar een bijzondere preek, wat hij kort geleden gehouden heeft, even hiervoor, of een bijzondere tekst die steeds terugkomt in het onderwijs van de zaligmaker. Maar de Heer Jezus spreekt deze reden, Johannes 15, uit, vlak voordat hij gaat lijden en sterven. Hij vat als het ware met die uitdrukking, het woord dat u gehoord hebt, heel zijn prediking samen. Dat is het eerste snoeimes wat de grote landman gebruikt. Als hij onder het midden van de wijngaard loopt en de ranken inspecteert en aan het snoeien is, zodat die ranken vruchten gaat dragen. Het snoeimes van het woord. En dan maak ik toch ook even in deze bijzondere dienst direct een concrete toepassing, ook naar de ambtsdragers. Ik blijf u aankijken, gemeente, want ik vind het zo vreemd om met mijn gezicht die kant op te staan en daarmee met de rug naar een deel van de gemeente. Maar het dienen van een ambtsdrager in het midden van de gemeente heeft pas vrucht als een ambtsdrager een kinderlijke omgang kent met God. En die kinderlijke omgang wordt, als het goed is, toch getypeerd door de houding en door het gebed. Spreek, Heere, want uw dienstknecht hoort. Hoe kun je anderen leiden, geestelijk leiden, als je niet zelf geleid wordt door de stem van de herder? Maar mag ik dan ook meteen de lijn doortrekken naar u en naar jou? Als het snoeimes van het woord ook vandaag gehanteerd wordt in het midden van de gemeente. De grote wijngaardenier ook langs jouw leven loopt. Vallen er dan ook wel eens bladeren weg, takken af? Omdat in de ogen van de grote landman die takken en die bladeren in de weg staan tussen hem en jou. Ben je onder de prediking van het evangelie ook in de achterliggende vakante periode ook wel eens een keer arm de kerk uitgegaan? Dat door het woordje werd ontnomen wat je lief was. En dat je onbekeerd in je armoede thuis kwam. En moest buigen voor de Heere. Om tegen God uit te spreken: Heer, u heeft gelijk. Uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar nu zegt u het in uw woord, uw vrucht wordt uit mij, met een hoofdletter, gevonden. Het mes ging erin. Er werden stinkende vruchten weggehaald. Bladeren, takken, zodat er weer zicht kwam op het eenzijdige werk van de Heere. Want als er iets is wat hier benadrukt wordt in Johannes 15, is het wel: zonder mij kunt gij niets doen. Kijk, dan kun je God ook danken voor je armoede. Omdat dan vanuit de schrift licht valt op de rijkdom die er ligt in hem. In Jezus Christus. Die wijnstok die maar door bij druppelen. Allemaal zap. Op zoek naar ruimte. Zodat je leven vrucht kan gaan dragen. Tweede middel wat de Heer Jezus hier benoemt. En daarbij begint eigenlijk deze lange toespraak die al start in Johannes 14... Met die opmerking begint de zaligmaker en met die opmerking eindigt de zaligmaker deze lange toespraak. Het is een uitdrukking die als het ware als een refrein ook terugkomt steeds in zijn toespraak. Alles wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik u geven. Met andere woorden, de zaligmaker wijst dus op de kracht van het gebedsleven. Is dat ook niet wat de ambtsdragers vanmiddag in het bevestigingsformulier wordt voorgehouden? Vruchtbaar dienen in het midden van de gemeente betekent niet dat je populair en gevierd bent in de gemeente, dat je een allemans vriend en met iedereen goed door hun deur kan gaan. Nee, soms schuurt het ook op een huisbezoek, toch? Als je de mensen eerlijk behandelt. Als je soms ook tegen bepaalde mensen misschien moet zeggen, al luister het naar de verhalen, ik zie veel blad. Heel veel blad. Maar waar zijn nou de vruchten? De vrucht naar de droefheid naar God. De vrucht naar het bedelaarsleven. De vrucht naar het verlegen zijn onder de goedheid van God. De gebrokenheid die dat geeft in je hart. De vrucht van een teer en een nauwgezet leven met de Heer. En niet om krampachtig te willen leven of een soort antidenken tegen deze boze wereld. Maar omdat je de Heer lief hebt. En daarom dicht bij Hem wil leven. Hoe zou je geestelijk leiding kunnen geven als je niet zelf de verborgen omgang met de Heer ook in het gebed kent? Hoe zou je anderen niet kunnen wijzen op de kracht en de vreugde die er ligt in het gebedsleven? Als je niet zelf die vreugde ook beleeft in de stilte van de binnenkamer. Hoe zou je anderen niet kunnen wijzen op de grootheid van God? Op de bewogenheid van de Heer? Op de gewilligheid van God? Als je klein wordend voor de Heer in de stilte van de binnenkamer, als je buigt voor Hem en je handen vouwt, niet steeds meer ontzag krijgt voor wie God is. Ook in de grootheid van zijn belofte. Je spreekt vanuit de hoge verwachting die we mogen hebben van de Heer. Toch de Heer heeft het beloofd en daarom komt hij zijn woord ook na. Omdat je dat ook vanuit de ondervinding weet. Snoeimes van het gebed. Weet u wat mij opvalt, gemeente, voordat we naar dat derde middel gaan? Dat de Heer Jezus nou middelen gebruikt die in eerste instantie niet eens pijn doen. Het middel van het woord, het middel van het gebed, dat zijn de middelen die de zaligmaker hier benoemt. Die liggen in de hand van de grote landman om ons leven te snoeien. En het zijn ook nog eens middelen die onder jouw en mijn handbereik liggen. Letterlijk je handbereik. Ja, doe dat maar eens. Even je hand zo naar voren. Daar ligt je Bijbeltje toch? En om te bidden hoef je handen niet uit te strekken om iets vast te grijpen. Maar je mag ze zo in elkaar leggen. Wat een vreugde, hè? Bidden. Je helemaal kwijtraken aan God. Omdat Hij het zegt, zonder mij kunt gij niets doen, Heere. Dat betekent dus, als ik goed luister naar uw stem, dat ik het zonder u ook niet hoef te doen. U wilt het doen. Ik zei het net al, voor dat derde middel moeten we even een stap naar achteren doen. Namelijk door te letten op de plaats waar de Heere Jezus deze reden, deze toespraak houdt. Ik zinspeelde daar al op al gemeente aan het begin van de preek. Namelijk dat de Heere Jezus deze toespraak houdt vlak voordat hij gaat lijden en sterven. Hij kondigt zijn afscheid aan, u leest dat in Johannes 14, en hij ziet dan de ontzetting op de gezichten van zijn discipelen. En hij zegt dat tegen zijn discipelen: uw hart wordt niet ontroerd, gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En dan vertelt de Heere Jezus dan over het werk van zijn vader en het werk van hem als zaligmaker. En hij belooft hun de zending van de trooster die hen zal bijstaan en in alle omstandigheden ook zal leiden om met kracht te spreken, om het woord vrijmoedig te brengen. Maar over deze toespraak ligt de schaduw van Jezus kruis. En dan hebben we eigenlijk al meteen het derde snoeimes te pakken. Immers, het is niet alleen het kruis van de zaligmaker dat het leven van Jezus gestempeld heeft. Het is ook het kruis van de zaligmaker dat als een schaduw ligt over degene die de zaligmaker mogen leren kennen. Zei hij het niet zelf, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Het kruis is dus het middel in de handen van de landman om mij zo dicht mogelijk tegen de kruisdragende Christus aan te drukken, zodat mijn kruis en mijn leven wegvalt in de schaduw van zijn leven en van zijn kruis. Dan trek ik toch even een lijn, gemeente, ook naar de broeders van de kerkraad. Het zijn niet alleen ouderlingen en diakenen, het zijn ook mensen. Die net als u en ik ook in de loop van hun leven moeite en verdriet ontmoeten. Verschillende van hen hebben al meer dan eens gestaan aan de rand van het geopende graf. Soms ook voor een van hun kleinkinderen. Allen zijn ze wees, bijna allemaal, of half wees. Langs de woningen van een ambtsdrager, ouderling of diaken, waaien de zorgen, de moeite en het verdriet niet voorbij. Kijk je ook wel eens een keer met die ogen naast als ze binnenkomen op zondagmorgen. Mensen beschadigd door het leven, geputst, gekneusd, verwond, kruisdragers. En ik zeg dat niet, gemeente, versta mij goed vanmiddag, ik zeg dat niet, ik had dat ook nooit durven zeggen zo, als ik u niet ken, als ik hen niet ken. En u kent mij. Ik zeg dat niet om deze broeders neer te zetten als slachtoffers. Maar met het kruis dat zij dragen, zijn ze geroepen om u te dienen in het kruis dat u draagt. Denk even aan die woorden die juist in de periode in Sliedrecht-Bethel mij steeds meer zijn gaan aanspreken. Eerst de woorden uit 2 Korinthe. Maar Paulus zegt opdat wij in onze verdrukking u zouden vertroosten in uw verdrukking. Nou, dat is een van de bedoelingen van een snoeimes. Snoeimes van het kruis, dat de landman hanteert, zodat die wijnstok vruchten gaan dragen, niet voor jezelf als ouderling of diaken, zie mij eens hier, de gevierde ouderling, dominee of diaken. Maar dat de vruchten bedoeld zijn voor de ander. Die je ontmoet in een gesprek, huisbezoek, catechisatie of zomaar spontaan op straat. Niet om met je eigen zorgen meteen bij die ander voor de dag te komen en dan eigenlijk vertellen over je eigen verhalen. Je hebt dat wel eens, mensen die vragen aan je, hoe is het nou? Je hebt nog niet een antwoord kunnen geven, of ze beginnen meteen over wat zij allemaal hebben enzovoort. Maar dat je net als de zaligmaker de gave van empathie ontwikkelt. Invoelt zoals Jezus invoelt, omdat hij als die grote hoge priester en middelaar aan de rechterhand van zijn hemelse vader bekwaam is om medelijden te hebben in alle vormen van verdrukking, benauwdheid en zorg. Daarom ging het snoeimes van de grote landman in de wijnstok die Christus is. Het was toen gericht op de rank, zodat ze vrucht konden gaan dragen. Wat is dat eigenlijk, die vruchtgemeente? Dat is het derde punt en dat is het laatste punt van vanmiddag. Wel, als we het hebben over vruchten dragen, dan denkt u misschien onwillekeurig, net als ik, aan Galaten 5, dat hoofdstuk waarin Paulus opsomt hoeveel verschillende soorten van vruchten er wel niet zijn, als gevolg van het werk van de Heilige Geest. Vrucht van de Geest is liefde, vrede, zachtmoedigheid, matigheid, kuisheid. Noem al die andere vruchten maar op. Maar hier in Johannes 15 concentreert de zaligmaker zich maar op één vrucht. Misschien ook wel de belangrijkste vrucht waar al die andere vruchten aan ontleend zijn. U kunt dat ook zien in dit gedeelte aan de hand van het woordje blijven. Blijf in mij, zegt Jezus meer dan eens tegen zijn discipelen. Blijf in mij, zonder mij kunt gij niets doen. Maar iets verderop in dit gedeelte legt de Heer Jezus ook uit wat dat betekent om in hem te blijven. Blijf in mij zoals ik blijf in de Vader. En wat betekent dat voor de zaligmaker om te blijven in de Vader? Wel, zegt Jezus, dan blijf ik in de liefde van de Vader. Hij blijft in de Vader, in de liefde van de Vader. En hij roept zijn ranken op om te blijven in hem, zodat zij blijven in de liefde van de Zoon, van de Vader en van de Trooster, de Heilige Geest. Kijk, als het gaat om de wijnstok die Johannes 15 ons voorhoudt, dan moeten we niet in de eerste plaats de druifjes gaan tellen. Hoeveel druifjes heb jij nou precies in je leven en hoeveel heb ik er nog niet gehad? Maar dan is de eerste vraag, ken jij de liefde van God in Christus? Stroomt die levenssap al met kracht door de aderen van je leven? Heeft die liefde je leven al overweldigd, radicaal veranderd, dronken gevoerd, vol gegoten, opgetrokken tot in het hart van God? Of is het nog leeg, veel blad, geen vrucht? En is dat ook niet, gemeente, laten we aan het slot van deze preek heel voorzichtig eens gaan tasten om derp te krijgen wat het karakter is van deze liefde, wat het unieke is van deze liefde. Is dat ook niet wat deze liefde ten diepste ook uniek maakt? Een liefde die opwelt uit de wijnstok, die geworteld is, dan valt het beeld weg, in God zelf. Ik blijf in de Vader. Die bijzondere levenssappen die door de wijnstok Christus vloeien naar mijn leven, maar die opkomen uit de bodemloze barmhartigheid, vind ik als een mooie uitdrukking uit het doopsformulier. De bodemloze barmhartigheid van God zelf. Dat verklaart toch ook dat geheim, dat doordruppelen. Er zit geen bodem in. Het is nooit op, het raakt nooit leeg. Verklaart dat ook niet de kracht van die liefde? Als die liefde door de ranken van mijn leven gaan voor het eerst, dat mijn ranken, waarvan ik inderdaad moest zeggen tegen de Heere, Heere, van mij moeten we het niet verwachten, maar dat die onvruchtbare ranken ook vruchten gaan dragen. Veel vrucht. Veel vrucht voor de landman. Die gaat langs de wijnstokken heen. Controleert of alles goed gaat. En is erop uit, zoals de zaligmaker dat hier zegt, dat mijn leven veel vrucht draagt. Verklaart dat ook niet het afhankelijke van deze liefde? Dat moet je natuurlijk niet doen, maar je kan je er wel iets bij voorstellen. Stel je voor dat komende zomer ook in jouw tuin die druivenstruik weer helemaal uitloopt. En zo in het najaar zie je dan die druivenstrossen hangen. Je vader of je moeder heeft de bladeren weggehaald. Zoveel mogelijk blad eraf, zodat de zon zoveel mogelijk erop kan schijnen. En je knipt in één keer zo'n druiventros eraf. En die valt dan naar beneden. Je loopt even weg. Ik denk nog een half uurtje later, dan kom je terug. Dan zie je dat die tros al helemaal verschrompelt, hè, onder de brandende zon. Er is het leven uit. Terwijl die druivenstruik daar nog staat. Die groeit verder. De andere druiventrossen krijgen sap. Nou, is dat niet ten diepste het geheim van Jezus' woorden? Blijf in mij. Die tros is gericht op de wijnstok. Die stok maakt die druiventros totaal afhankelijk van de wortels. Laten wij aan het einde van deze dienst, als je de Heere Jezus Christus persoonlijk mag kennen, daarom wegblijven bij de verleiding. Hoeveel vruchten draag ik al? Dan word je of hoogmoedig van, of moedeloos. En allebei is zonde. Maar de zaligmaker maakt het voor u en van mij, als we de Heere mogen kennen vanmiddag, ook heel eenvoudig. Het enige wat hij aan ons vraagt is, blijf in mij. Meer niet. Wat een rust. Wat een ontspannend leven. Dan hoef ik niets meer te doen. Doet God alles voor mij. Dan hoef ik me niet meer druk te vragen over de vraag of ik veel vrucht of weinig vruchten voortbreng. Dat is de taak van de landman en zijn snoeimes. Het enige wat ik dan mag doen is genieten van de levenssap die opwelt vanuit de drie-enige God en mij toevloeit vanuit Christus. Dan kan ik het toch even niet laten, gemeente. En misschien dat ik het dan maar voor mezelf even zeg en niet helemaal recht doet aan je leven. Maar dan kom ik aan het einde van de dienst er toch ook wel een beetje bekaard vanaf. U misschien ook. Alleen maar genieten van de liefde van God in Jezus Christus. En voor de rest alles overlaten aan God zelf. Wat leef ik dan geestelijk vaak onder de maat? Veel geestelijke praat, veel geestelijke verhalen, veel geestelijke activiteiten. Ik word er soms doodmoe van in deze tijd. U niet, we moeten zoveel. Ook op het kerkelijk erf. Maar vanmiddag klinkt het evangelie. En de Heere zegt, je moet helemaal niets meer. Laat mij het nu doen. Het enige wat ik van je vraag is, blijf in mij. Als deze broeders in de Heere blijven, dan tiert de gemeente. Dan komen onder het werk van de ambtsdragers wijnstokken en ranken tot leven. Amen.